Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in dit programma Heilige Getuigen. We gaan verder met de lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk Roeping en geestelijke leiding en bij het onderwerp Mijn ziel is klaar. Veel luisterplezier. Martha had voor het nieuwe jaar 1925 goede voornemens gemaakt. Vanaf nu wou ze alles betekenen voor God en de eigen ik helemaal opzij schuiven. Zelfs de dagelijkse omgang met mensen stelde ze in vraag. Deed ze wel genoeg? De roep tot het kloosterleven werd alsmaar groter en groter en haar wens zoveel mogelijk te kunnen doen voor haar medemensen versterkte dat gevoel. Dagelijks verloor Martha de realiteit rondom zich wanneer de verstrooiingen van haar bezit namen. De hartkloppingen die ermee gepaard gingen, bleven uren nazinderen. Deze hartritmestoornissen verergerden na de communie en waren dikwijls niet uit te houden. De temperatuursverhoging situeerde zich nu enkel rondom de hartstreek, wat quasi onmogelijk leek. Het werd bijna onuitvoerbaar om de toestand waarin ze zo dikwijls verkeerde, onzichtbaar te houden voor haar omgeving. Deze morgen heb ik de thermometer tegen mijn hart geplaatst. Hij gaf meer dan 40 graden aan. In de kerk had ik al opgemerkt dat het brandde in de borst. Er kwam een hitte door mijn kleren. Martha besefte dat het ongeloofwaardig klonk wanneer ze haar verhaal deed aan pater Valentinus. Ze dacht dat hij er waarschijnlijk vanuit ging dat haar ziel in een verwarrende toestand verkeerde. Toch kende ze een grote rust en vrede terwijl ze door Gods liefde werd overmand. Nadien, gaf Martha toe, kreeg haar lichaam een weerslag te verwerken. Het zweet stond te parelen over haar gelaat en ze voelde een grote vermoeidheid opkomen die haar bijna in zwijm bracht. Later vertrouwde ze pater Valentinus toe dat ze verplicht werd om een stuk stof op haar hart te plaatsen, omdat anders haar kleren zouden verbranden door de overweldigende hitte. Valentinus deed haar het stuk stof wegnemen en merkte dat de lap helemaal verschroeid was. Een ander moment kon Martha amper eten. Iedereen dacht dat het ging om een gewone ongesteldheid, maar de reden was dat haar hart zoveel plaats innam dat het 3 ribben opzij had geduwd. De linkerbovenzijde van haar lichaam had zich inderdaad helemaal uitgezet. Wie zal het wonder kunnen verklaren waarbij Martha zo overstelpt werd door zoveel liefde van God? Het bezorgde haar verschrikkelijke pijnen, maar voor haar betekende het slechts een zoet lijden. Toch was Martha gelukkig, want ze merkte dat haar ziel volledig klaar was om alles te doen wat Jezus haar opdroeg. Zonder ophouden hoorde zij de woorden van Jezus in haar ziel weer klinken en met een immense vreugde antwoordde ze telkens ja. Haar enige bezigheid bestond erin om de wil van God te volbrengen. In het diepste van haar hart bestond er een plek, ze noemde het een schuilhoekje, dat voor alle mensen onbekend was en waar zij zich samen met Jezus kon terugtrekken. Een bovennatuurlijk leven leiden. Martha reageerde bovendien positief wanneer iemand haar verklaarde dat ze toch wel een heel ongelukkig leven leidde. Zij die zo spreken hebben gelijk. Tot hun grote verbazing waarschijnlijk antwoord ik hun dat mijn leven niet zo ongelukkig is en dat ik niet zo fel te beklagen ben. Ja, mijn leven is een leven van offers. En wat zou ik willen dat er nog meer waren? Op een nacht werd Martha plots gewekt door een hevig lawaai in haar kamer. Stoelen werden omvergegooid. Opnieuw kreeg de begunstigde ziel het bezoek van de duivel, razend omwille van haar besluit om heilig te worden. Ditmaal echter maakte Satan kennis met de doorgedreven wil van Martha. Ze liet zich helemaal niet meer verontrusten door zijn drukte en liet hem rustig uitrazen. Moeder van de Putte daarentegen werd verschillende malen gewekt door het kabaal dat vanuit Martha's kamer kwam. Sint Paulus van het Kruis. In die tijd vierde de kerk jaarlijks op 28 april het feest van Sint Paulus van het Kruis en in 1926 voelde Martha aan dat een stem haar riep om een kind te worden van de heilige Paulus van het Kruis, stichter van de Passionisten. Sinds lang al is er iets in de diepte van mijn hart dat mij zegt dat ik een kind ben van Sint Paulus van het Kruis. Elke dag groeit mijn overtuiging dat God wil dat ik passioniste word. Hij zal mij de genade geven het religieuze leven met een totale zuivere intentie aan te grijpen. Ik voel het wel, ik zal door liefde passionistin worden, mits de liefde mij passionistin zal maken. Het verlangen om aan deze oproep te beantwoorden groeide van dag tot dag, want ook in haar spiritualiteit stond het lijden van Christus centraal. Al die jaren had ze bij haar ouders geleefd als een echte passionistin. Aangegrepen door de martelingen en de kruisdood van Jezus en het zich steeds ten dienste stellen van de noodlijdende medemens, dat alles maakte van haar een ware passioniste. Dat betekende dat zij weldra zou intreden bij de slotzusters in Tielt, daar er in die tijd nog geen enkele andere vrouwelijke passionistinnenorde in België bestond. De kans dat Martha van den Putte ooit passioniste zou worden, was van in het begin reeds reëel. De persoon die haar in een van haar visioenen werd getoond en later pater Valentinus bleek te zijn, droeg een groot passionistenembleem, wat al duidde op een voorteken. Martha zal daarbij nooit een andere orde verkennen om haar keuze te verantwoorden. Op 6 juni 1917 was ze bij een stervende in Stokkel aanwezig en gaf de man nog wat te drinken. Haar gedachten gingen meteen naar de stervende Jezus aan het kruis die nog om een slok water vroeg. Toen reeds had Martha verstaan dat Jezus dorst had om bemind te worden en wenste ze om zielen te winnen voor haar goddelijke meester. Nu was de tijd aangebroken om zich volledig in zijn dienst te stellen. Het zou haar niet zo moeilijk liggen om van al de aardse bezittingen afstand te nemen. Ze vond de aarde onbeduidend en verachtelijk. Niet de aarde die God geschapen had, maar de aarde door de wereld verdorven en onteerd. Van de aarde heb ik alles lief dat van God is en naar hem leidt. Voor het overige voelt mijn ziel alleen weerzin. God alleen, daar is heel mijn leven. Thank you. Als kind al voelde Martha dat ze niet voor deze aarde was geschapen. En nu was het oneindige langzaam met haar meegegroeid. De drang naar een religieus leven was zo groot geworden dat zelfs gesprekken over mode en plezier maken haar niet meer lagen. Jezus had haar roeping ook in een duidelijke richting gestuurd, die van een passioniste. Maar Jezus had nog meer concrete plannen met zijn geliefde Martha en zij had beloofd om zijn roep steeds met gans haar ziel te beantwoorden. De Stichting. 1927, het jaar van de Stichting. Naast de spirituele opleiding van Martha van de Putten bleef Pater Valentinus zich nog op andere vlakken ten dienste stellen van de kerk. Hij had in die tijd nog twee kloosters gesticht, te Kruishouten en Sint-Katelijne-Waver. Maar dynamisch als hij was, overschreed zijn apostolische ijver ook onze Belgische grenzen. In Afrika, meer bepaald onze voormalige kolonie Congo, daar lag de toekomst. Hij wenste een congregatie te stichten van zusters passionisten, missionarissen, en hij hield eraan dat Martha die taak in handen zou nemen. Martha daarentegen aarzelde om zo'n grote opdracht te aanvaarden. Zij had tot nog toe de sfeer van het echte kloosterleven nooit kunnen opsnuiven. Daarom stelde ze Pater Valentinus voor om haar noviciaat te mogen doen bij de zusters passionistinnen. Maar Valentinus wees haar voorstel meteen af. Pater Elshocht was een koppig man en een strenge leermeester, en daar had zijn leerling het soms moeilijk mee. Pas na bemiddeling van kardinaal Van Rooij, aartsbisschop van Mechelen, accepteerde Martha de opdracht van overste. Hij gaf haar de zekerheid dat het de wil van God was en beloofde dat hij als beschermheer zou optreden en de congregatie zijn volle steun zou aanbieden. Zij had dit extra duwtje nodig, omdat zij zich onbekwaam achtte de leidinggevende rol van overste uit te voeren. Op 23 november 1927 benoemde kardinaal Van Rooij Martha van den Putten als directrice van de nieuwe congregatie. Mijn vader, pater Valentinus, vroeg mij of ik klaar was mij aan de Stichting van de Religieuze Missionarissen toe te wijden. Het ja dat ik uitgesproken heb, heeft een zekere echo veroorzaakt in het hart van Jezus. En dat ja komt uit de grond van mijn hart. In het vooruitzicht van de stichting verhuisden Martha's ouders terug naar Brussel, naar de Groenstraat, en verkochten hun villa te Wezenbeek aan de paterspassionisten. Ondertussen hadden reeds verschillende juffrouwen zich aangemeld en kwamen onder de leiding te staan van pater Valentinus. De stichting van de zusters missionarissen van het Allerheiligste Kruis en Lijden van onze Heer Jezus Christus vond plaats op 8 december 1927 in de villa van den Putten te Wezenbeek-Oppem. Ze waren met 6 en amper 8 dagen later voegden zich nog eens 2 meisjes bij het gezelschap. Martha werd benoemd tot moeder en zal dit gans haar leven blijven. Voorlopig fungeerde het voormalig ouderlijk huis van Martha als klooster voor de jonge stichting. Kardinaal Van Rooij, die wenste dat de congregatie zich zou vestigen in het aartsbisdom, liet moeder Martha en 2 van haar zusters op 21 december op audiëntie komen. Nadat er een brief werd voorgelezen door een zuster, verzekerde zijn eminentie nogmaals zijn steun. Een week later was het de beurt aan pater Valentinus om door de kardinaal te worden ontvangen. Op het bisschoppelijk paleis gingen de gesprekken over de bouw van een klooster, het noviciaat en andere af te handelen zaken. De beslissing viel eveneens dat de inkleding zou plaatsvinden op 15 juni, het feest van het Heilig Hart. Martha was nu kloosterlinge, maar bleef hunkeren naar het lijden en het kennen van Gods wil. Daarentegen stelde ze zichzelf voortdurend in vraag. Was ze wel opgewassen om zo'n verantwoordelijkheid te dragen? Kon ze maar haar gelofte uitspreken? Ik ondervind een grote drang om Jezus volledig toe te behoren. En zo heb ik mij bij Jezus beklaagd nog zo lang te moeten wachten tot aan de professie. Want me dunkt dat ik dan volmaakter aan Jezus zal toebehoren, alhoewel dat ik in mijn binnenste niets meer zal toe te voegen hebben aan de gevoelens met de welke ik de heilige professie zal afleggen. Het werd lente en op 24 april bracht zijn eminentie, vergezeld door zijn secretaris Leclerc, een bezoek aan de jonge communiteit. In een brief van de kardinaal stond het volgende te lezen. Vermits u mij vader noemt, noem ik jullie mijn kinderen. De Heer heeft jullie gekozen uit duizenden, niet alleen om religieuze te zijn, maar om een nieuwe congregatie te stichten. Ik ben ervan overtuigd dat de gevoelens hier neergeschreven in deze brief oprecht zijn en welgemeend. Daar de stichting gebeurd is in het aartsbisdom Mechelen, wat heel belangrijk is omwille van de grote steden, hun mogelijkheden en de grootheid van hun werken, hoop ik dat deze congregatie, onder het wijs bestuur van de paters passionisten, sterk zal bijdragen aan zijn welvaart. Het habit werd aan de kardinaal getoond en kreeg de goedkeuring. De secretaris vond het te zwart en daarom werd een witte band toegevoegd aan de sluier. Moeder Martha trachtte ondertussen zoveel mogelijk de geest van de passie te verkondigen aan haar medezusters. Maar er kwam nog zoveel meer kijken bij het leiden van een congregatie, zodat de vermoeidheid wel eens de kop opstak. Martha mediteerde en bleef momenten van verstrooiing beleven, terwijl er nog steeds die angst bestond om erop betrapt te worden. Ik ben verstrooid geweest en ik denk dat men het opgemerkt heeft, want ik heb daarna gezien dat een zuster mij aankeek. Ik heb dan snel gesproken over een schikking die te nemen was. Alzo zal men gedacht hebben dat ik mij met die zaken bezig hield, want later zei men: onze moeder moet zich met vele zaken bezighouden. En inderdaad moesten de mensen de menigvuldigheid van mijn gedachten kennen. Maar Jezus weet hoezeer ik mij voor hem wens op te offeren. We onderbreken voor wat muziek. De inkleding en de professie. Eindelijk was de grote dag aangebroken. Op 15 juni 1928 had de inkleding plaats van de eerste 8 postulanten, waaronder Martha van den Putten. In de kerk van de Paters Passionisten te Wezenbeek gaf eerwaarde moeder Stefanie, overste van de Zusters van Smarte te Wezenbeek, de zwarte sluier, de ceintuur en de mantel aan moeder Martha. Aan pater Valentinus was de eer gelaten om de zusters het kruis te overhandigen dat ze tijdens de viering op hun schouders droegen, als ook de doornenkroon. Alle voorwerpen werden gezegend, waarna moeder Martha elk van haar zusters bekleedde. Op 8 december, precies een jaar na de stichting, zond kardinaal Van Rooy vanuit Rome de brief met de goedkeuring dat hun congregatie een diocesane congregatie geworden was en de naam droeg Zusters Missionarissen van het Allerheiligste Kruis van onze Heer Jezus Christus. De vreugde was groot en de datum waarop de professie zou plaatsvinden werd vastgesteld. Deze datum diende men te verschuiven naar een later tijdschip, omwille van het plotse overlijden van de vader van zijn eminentie. Op 15 juli 1928 vond de uiteindelijke professie plaats en nam Martha voorgoed de naam aan van moeder Maria Martha van de gekruisigde Jezus. Als afsluiting van het jaar 1928 noteerde moeder Martha in haar agenda de volgende woorden: wat een grote Deo gratias heb ik op het einde van dit jaar te zeggen. Wat is God tegenover mij goed geweest, niet tegenstaande mijn onmetelijke onwaardigheid, mij met gunsten te overladen. Het jaar van de beproevingen. Eind december 1928 verhuisden de zusters naar Sint-Joris-Weert, waar ze een klein kasteeltje hadden gekocht. Hier was er tenminste plaats genoeg om alle zusters van de nodige ruimte en privacy te kunnen voorzien. Bij nader inzien bleek deze aankoop geen goede beslissing te zijn. Het was er veel te vochtig en zeer ongezond om te wonen, wetende dat een aantal zusters vatbaar waren voor tuberculose. Genoodzaakt keken de zusters uit naar een geschikt terrein om een eigen klooster te kunnen bouwen. Tenminste, als de financiën het toelieten. Op zoek gaande naar zowel een bouwplek als voldoende weldoeners om het bouwproject en de studies van de zusters te financieren, werd de jonge stichting getroffen door allerlei beproevingen. Niet alleen moeder Alberta, novicemeesteres en rechterhand van zeer erwaarde moeder, maar ook zuster Gemma werden op aanraden van een geneeskundig professor opgenomen in het sanatorium van Sijsselen. Nadien bereikte een verschrikkelijk nieuws de congregatie. De dood van pater Valentinus. Een harde slag trof de congregatie op 27 oktober 1929. Pater Valentinus werd door een hartaanval getroffen en overleed. Dit plotse voorval, amper 2 jaar na de stichting, was een drama voor elke zuster. Moeder Martha werd diep getroffen, maar haar verdriet trachtte ze zoveel mogelijk te verbergen voor anderen. Zeer eerwaarde moeder beschreef haar emoties in een boekje dat een medezuster nog wist te redden uit de handen van Martha, die op het punt stond om haar eigen notas te vernietigen. Ik probeerde te zeggen: leve Jezus. Althans, mijn lippen formuleerden deze woorden en fiat voluntas tua. Ik dacht Jezus een plezier te doen en ook aan mijn vader door deze daad van onderwerping aan de goddelijke wil die ik met liefde trachtte te doen. De dag nadien, na het Angelus, verzamelde ik al mijn krachten en zei tegen de zusters: mijn geliefde kinderen, stellen we ons in de tegenwoordigheid van God. Daarna vertelde ik: ik heb u een triestig nieuws te melden. Gisteren is onze lieve Heer gekomen om onze eerbiedwaardige vader en stichter van de congregatie mee te nemen. Hopen we dat deze heilige, deze heroïsche priesterziel onmiddellijk naar de goede hemel is mogen gaan, om daar de beloning te ontvangen voor zijn heilig leven ten dienste van Gods glorie en in het behoud van de zielen. Het is nochtans onze plicht van dankbaarheid van dochters te bidden voor de rust van de ziel van onze vereerde vader. En dat moeten we met liefde vervullen. Heilige missen en communies, andere gebeden en oefeningen zullen later gemeld worden. Ik droeg het ochtendgebed op dat door het snikken werd onderbroken. Alles verliep rustig. De zusters huilden en stortten hun leed in het hart van Jezus. Ik kan niet uitleggen wat er zich in mijn ziel afspeelde. Mijn verdriet is zo diep. Is dat geen egoïsme? Onze vereerde vader is zijn beloning gaan ontvangen voor zijn leven vol opofferingen, heldhaftige deugden. De Heer vindt deze ziel rijp voor de hemel. En ik hul mij in een zwarte smart, bijna in wanhoop. Nee, ik zal tot Jezus glimlachen. In mijn ziel sluit ik alle heilige lessen, de raadgevingen vol wijsheid die deze grote ziel me gedurende meer dan 20 jaar heeft bijgebracht, en ik schik me in het werk dat Jezus en mijn Vader me hebben toevertrouwd. Ik zal alles in het werk stellen, met de genade van de Heer, om de congregatie te laten floreren. Ik weet wat Hij van mij verlangt. Ja, nooit zal ik terugdeinzen voor een offer of aarzelen om te volbrengen wat onze Vader me zal ingeven en wat Hij zelf zou gedaan hebben indien Hij op aarde was gebleven. Ik vertrouw zo zeer dat deze ziel in de nabijheid van Jezus is dat Hij van mij en van al zijn kinderen zal spreken, nog meer dan ooit voorheen. Ik ben Hem zoveel dankbaarheid schuldig, ja, een eeuwige dankbaarheid. Vanaf nu stond moeder Martha er alleen voor en moest ze de congregatie op haar eentje zien te leiden. Gelukkig was er nog kardinaal Van Rooij, die steeds klaar stond met het verlenen van zijn advies. Nu pater Valentinus er niet meer was, had moeder Martha nood aan een nieuwe geestelijke vader. In november 1929 werd pater Sebastiaan aangesteld als de opvolger van pater Valentinus. Ik heb mijn hart kunnen openstellen aan zeer eerwaarde pater Sebastiaan. Het is mijn plicht en ik wil vanaf vandaag en altijd mezelf volledig verloochenen. Ik heb aan deze goede vader gevraagd om de vader van mijn ziel te willen zijn. Het scheen mij dat Jezus en mijn Vader in de hemel dit wensten. Het zoeken naar een gepaste woning of bouwterrein voor de zusters werd toevertrouwd aan pater Basiel. Hij vond de geschikte bouwplek in Tienen langs de Aarschotse Steenweg. De plannen werden aan kardinaal Van Rooij voorgelegd, die zijn goedkeuring verleende en een lening toestond waarop de bouw van het klooster van start kon gaan. De verantwoordelijkheden die een overste te beurt vallen, waren voor moeder Martha moeilijk te verwerken. Ondanks dat ze kalm, eerlijk en rechtvaardig bleef, kreeg zeer eerwaarde moeder ook kritiek te verwerken. Gelukkig vond ze veel steun bij pater Basiel, die stilaan de functie van biechtvader overnam. Moeder Martha had wel een biechtvader, maar naar haar zeggen begreep hij weinig van wat zij allemaal vertelde. Ook haar persoonlijke agenda's waren enkel voorbestemd aan pater Basiel. O, wat is Jezus goed! Ik heb vandaag mijn vader gezien en wat heeft mij dat goed gedaan. Het is eigenaardig hoe ik sinds enkele tijd met open hart graag praat over Jezus en ik kan dat slechts doen met mijn vader in Jezus. Voor iedereen goed doen is onmogelijk. De orde floreerde en er waren vele roepingen. Toch bleef zeer eerwaarde moeder zeer bezorgd om de toekomst van haar congregatie. Maar met de hulp van God zal ik al het mogelijk doen om de congregatie te doen bloeien en leiden. Het is Gods wil en ik gehoorzaam hem. Ik zal het werk van pater Valentinus verder zetten zoals hij het zou gedaan hebben. Vanaf die dag gaf moeder Martha zich helemaal voor haar orde en in haar leidinggevende functie werd ze alsmaar zelfstandiger. Het was niet gemakkelijk om alle bezigheden te combineren, want er waren zoveel beslommeringen die het dagelijkse leven met zich meebrachten. Jezus wist Martha ook te vinden en op alle mogelijke tijdstippen kwam hij haar verstrooien. Wanneer ik streef naar Jezus te gaan in de kapel, de meditatie met de anderen te doen, enzovoort, dan beslist Jezus er meestal anders over. Maar als ik niet naar hem kan gaan, komt Jezus zich gewoonlijk sterker met mijn ziel verenigen. Hij laat mij heel sterk voelen dat hij naar mij komt. Midden in een gesprek, van een schrijfwerk of een bezigheid die al mijn aandacht vergt, komt Jezus mij tot hem nemen en gewoonlijk stoort dat mijn werkzaamheden niet. Soms gebeurt het toch dat Jezus mij even verstrooit, maar heel kort, en kan ik mijn werk verder zetten, nog beter dan tevoren. Als verantwoordelijke van een communiteit probeerde moeder Martha uiterst voorzichtig te werk te gaan. Het was nodig om beheerst te blijven en eerlijk en rechtvaardig te handelen. Maar voor iedereen goed doen was onmogelijk. Zeer eerwaarde moeder kreeg vanzelfsprekend ook kritiek te verwerken. Deze morgen heb ik berispingen moeten horen die ik niet meende verdiend te hebben. Het spijt mij voor het kleine excuus, maar ik heb mij snel herpakt en ik heb aan de zuster beloofd dat ik mij zou verbeteren. Jezus weet hoezeer ik gevoelig ben aan zekere dingen die mij gezegd werden. Ik lijd eronder, maar het ontmoedigt mij niet. Verhuis naar Tienen. Het bouwproject te Tienen gaf Martha de nodige kopzorgen, maar haar eerste bezorgdheid ging steeds uit naar haar medezusters. Zij had tegenover God de verantwoordelijkheid afgelegd om haar zusters te helpen op hun weg naar de volmaaktheid, ook al moest ze hiervoor strenger gaan optreden wat niet direct in haar aard lag. Het werd een vermoeiende periode voor moeder Martha. De stichting van Tienen begon in juni 1931 en in die tijd was pater Basiel, die over de bouwwerken moest waken, vaak op predikatie. Zo gebeurde het vaak dat zeer eerwaarde moeder 2 tot 3 maal per week naar Tienen moest reizen om de bouwplannen te kunnen volgen en bijsturen. Een jaar later, mei 1932, vertrokken de eerste zusters samen met hun overste naar Tienen. Het klooster was nog een halve bouwwerf. Deuren ontbraken zodat de werklieden ongestoord overal rondliepen. Vloerleggers, schrijnwerkers, stucadoors en elektriciens waren over het hele gebouw aanwezig. Op de laatste dag van mei waren alle zusters verhuisd. Diezelfde dag boden zich nog eens 3 postulanten aan. Alle comfort ontbrak, maar dat deerde niet. Iedereen leefde in vreugde onder de warme vleugels van hun zeer beminde stichteres Martha van den Putten. Op 15 juli deden 6 van de eerste zusters hun eeuwige gelofte in de kapel van hun nieuwe klooster. Het was een dag van intens geluk die 's avonds werd overschaduwd door een offer. De dag van haar gelofte ontving moeder Alberta de laatste sacramenten en stierf op 5 augustus. Opnieuw werd moeder Martha getroffen door verdriet en tegenslag. De congregatie moest daarbij ook aan haar verdere toekomst denken. Als missionarissen dienden zij zich voor te bereiden op hun taak in de missieposten van Congo. Dit hield in dat de zusters de vereiste diploma's op zak moesten hebben. In Leuven studeerden ze af als vroedvrouw, koloniaal verpleegster of onderwijzeres. Daarbij werden niet alle zusters geschikt bevonden om naar Congo af te reizen, omwille van gezondheidsredenen. Maar naast de eerste grote fundatie in Tiene, stichtte moeder Martha ook een huis in Willebroek en Geldenaken of Jodogne. De bijhuizen. Willebroek. In Willebroek steeg de arbeidersbevolking door een uitbreiding van de industrie. Hierdoor kwamen de arbeiderswoningen op een steeds grotere afstand van de kerk te liggen en dat was onaanvaardbaar voor monseigneur van Kouwenbergen in 1932. Pater Basiel kwam een jaar later in de pas opgerichte parochie van de Heilige Familie te Willebroek terecht om er de missie te preken. Er moesten scholen gebouwd worden en zieken hadden zorg en ondersteuning nodig. Hier kwamen alleen zusters voor in aanmerking. Voor de zusters passionisten zou Willebroek een goede voorbereiding betekenen op het echte werk in de missieposten van Congo. Na enige beraadslaging besliste moeder Martha om het voorstel te aanvaarden. Op 2 februari 1934 vertrokken 4 zusters richting Willebroek. Zeer eerwaarde moeder ging haar zusters vaak opzoeken en gaf hun raad en bood hulp waar ze kon. Het klooster werd opgeheven in 1941 en na de oorlogsjaren kregen de zusters een nieuwe taak in de Belgische kolonie. Geldenaken. In 1938 resideerden er zusters passionisten te Geldenaken om er eveneens ziekenbezoeken af te leggen en ander parochiaal werk te verrichten. Tot op heden woont er nog steeds een zuster en voert er de functie van kosteres uit. De missieposten in Congo. Moeder Martha vergat de droom van pater Valentinus niet, de missie. Het was voor haar een echte vreugde te zien dat na jaren van opoffering het apostolische ideaal in vervulling ging. Na een grondige voorbereiding kon moeder Martha op 16 november 1934 haar eerste 5 zusters laten afreizen naar Congo, waar ze zouden verblijven te Lumbi. Later kwamen er nog andere missieposten bij, waaronder Okolo, Lubefu en Fumoputu. Na de onafhankelijkheid van onze kolonie werden de posten van Okolo en Lubefu overgedragen aan de inlandse zusters. Het hele missieverhaal kunt u lezen in het boek Congo zoekt zusters. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk De Stichting, bij het onderwerp Wat is Jezus toch goed? We hopen dat u ervan genoten hebt en we wensen u nog een gezegende avond en tot volgende keer.